Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Kilometers afgebrand bos, asvlakte zo ver het oog strekt. Je hoort er geen vogels, geen krekels, niets. Correspondent Annemarie Kas zag met eigen ogen de ravage van de bosbranden in Australië. Hoe kan het dat een land dat zich zo kwetsbaar toont voor de gevolgen van klimaatverandering daar zo weinig tegen doet? Of gaat er door deze branden in Australië iets veranderen?
Wij gingen op bezoek bij Ray Harvey. Ze woont in isolement op een schiereilandje midden in het bos, vlakbij de kust in New South Wales. In de staat in Australië die het hardste is geraakt door de bosbranden. En hiervoor reisden ze de wereld rond met een Living End, best wel een bekende band. Ze traden internationaal op en zo. Maar op een gegeven moment had ze helemaal genoeg van die wereld. En ze ging op zoek naar iets wat wel bij haar paste. En toen kwam ze eigenlijk in de kangoeroewereld terecht. Ze ging op zoek naar een plek waar ze wat kon betekenen voor kangoeroes. En ze kwam terecht in New South Wales. In een, aan het einde van de wereld, kunnen we wel zeggen. Want haar plek in het bos was echt kilometers rijden vanaf de bewoonde wereld.
En waarom bezocht je haar daar, aan het einde van de wereld?
Haar opvang, die plek die zij daar heeft ingericht voor die kangoeroes, die is compleet verwoest door een van de grote branden die op Oudjaarsdag heeft gewoed. En zij had een heel bijzonder verhaal, want ze is zelf eigenlijk ternauwernood heeft ze de branden weten te overleven. Ze vertelde dat ze in aanloop naar de branden alles had gedaan om te zorgen dat de kangoeroes veilig zouden zijn. Ze vertelde dat ze het grasland nat had gemaakt.
We'd really prepared to keep them safe and the plan was to stay in the house and for the kangaroos to come home and for us to just keep them calm while we sort of dealt with the fire.
Dus ze zei, ja, ik was voorbereid op een gewone brand, maar niet op het inferno dat hier losbarstte.
And then when we woke up to, I could only describe it as a tornado of winds, and the winds were flying every which way. And suddenly my neighbors banging on the door.
Ze is midden in de nacht wakker gemaakt, dus om een uur of 3, 4 ochtends, door haar buurman die gilde, je moet nu komen.
He threw some protective clothing at me and screamed, get ready!
Haar eerste prioriteit zijn die kangoeroes, dus zij bleef en zij dacht, nou, ik ga hier de boel verdedigen. Maar het was zo'n gigantische vuurzee dat ze samen met een andere vrijwilliger is ze gebleven. Maar uiteindelijk zag ze ook, nou, we moeten zelf ons ook in veiligheid brengen. Dus nou, we moeten dekking zoeken.
We just couldn't fight anymore. So we ran down to the river and we took shelter in behind the rocks.
Dus ze zijn aan de oever van die rivier op een steigertje gaan staan. En daar, het vuur, zagen ze op zich afkomen. En ze zei, we konden nergens heen. We stonden hier en we zagen dat vuur op ons afkomen en we konden niks doen. En voor haar, godzijdank, kwam een buurman met een bootje hun redden.
So we got on the boat and thankfully we did, because as we were taking off, the spot where we were sheltering was on fire. The whole property was surrounded. So if we hadn't got down to the river, I'm not sure we'd be alive.
Ja, zonder die buurman waren ze er gewoon geweest.
Want die bosbranden zijn nu al een hele tijd in het nieuws. En de vraag die daar eigenlijk telkens boven hangt is of dit nou een natuurlijk fenomeen is. Iets dat ja, gewoon voorkomt in Australië. Of dat er deze keer met deze grootte, deze schaal wel echt iets uitzonderlijks aan de hand is.
Nou ja, branden komen altijd al voor in Australië, maar de schaal waarop deze bosbranden nu gebeuren, die is ongekend en die kent geen precedent. De branden zijn eigenlijk sinds september vorig jaar begonnen. Dat was toen al vroeger dan gewoon. Want in Australië zijn de seizoenen natuurlijk omgekeerd. Dus het is daar nu hoogzomer. En 2019 was het droogste en heetste jaar voor Australië sinds het weerbureau daar is begonnen met meten. Dus ze hebben weer records gebroken qua droogte en qua hitte.
Now Australia has recorded its hottest day in history with an average temperature of 40.9 degrees.
The annual total rainfall was 40% below average, a devastating blow for the bushfire season and crippling drought.
As fires continue to burn from coast to coast, the country resembles a furnace.
Dat heeft er allemaal toe geleid dat de branden veel vroeger begonnen dan normaal. En inmiddels is het uitgegroeid tot een ramp van ongekende proporties. Dit is echt. Er is meer dan 10 miljoen hectare bos en landschap verbrand. En ja, zulke aantallen. Daar verbleken ook bijvoorbeeld de bosbranden in de Amazone bij. Of de bosbranden in Californië of in Indonesië. Deze oppervlaktes zijn echt. Ja, dat is nog nooit eerder voorgekomen op deze schaal.
Ik probeer maar een voorstelling te maken van 10 miljoen hectare, maar hoe groot is dat?
Ja, 10 miljoen hectare, en het is dus inmiddels alweer meer dan dat, is ongeveer twee keer Nederland. En er staan nog steeds honderdduizenden hectares in brand. Ik zat ook in het vliegtuig terug van Sydney naar Jakarta en ik had een dagvlucht en ik vloog over Australië en De zwarte vlaktes, die kwamen zo bij me binnen. Ik zag echt, zover het oog reikt, zag ik gewoon verbrande vlakten. Weet je, als je in Nederland soms aankomt vliegen bij Schiphol, dan zie je daar Haarlemmermeer of Schiphol liggen. Nou ja, dat, maar dan tot het oog, tot zover je kan kijken, zwarte vlakten. Zo groot is de verwoesting, is de schade.
En de menselijke schade, Annemarie?
Er zijn tot nu toe 28 mensen overleden als gevolg van de branden. Het meeste aantal mensen dat is overleden is ook tijdens het verdedigen van hun huizen gebeurd. Maar naast de mensen heb je natuurlijk ook de dieren die echt slachtoffer zijn geworden.
Tonight, as firefighters in Australia battle flames that have scorched 15 million acres, an ecological emergency is unfolding.
Firefighters are racing to save the wildlife amid those wildfires still raging. The staggering toll we've been reporting on here, now an estimated billion animals lost.
Er zijn naar schatting 1,25 miljard dieren die de branden niet hebben overleefd.
Een surrealistisch getal.
Ja. Het unieke aan Australië is natuurlijk dat daar heel veel diersoorten voorkomen die alleen daar voorkomen. Dus die verder in de wereld niet voorkomen. En een heel groot deel van hen is nu dood. Dus die diersoorten worden eigenlijk meteen met uitsterven bedreigd. En de diersoorten die er nog wel zijn, die zijn hun habitat eigenlijk kwijt. Want het bos waarin ze leven is afgebrand.
Maar dat geldt dus ook voor de kangoeroes van Ray Harvey, die verzorgster die jij sprak.
Ja, er zijn zeker ook veel kangoeroes omgekomen. Al is nog steeds niet precies bekend hoeveel. Ik moet wel zeggen, kangoeroes zijn minder zeldzaam dan andere diersoorten. Maar zij heeft zeker een aantal kangoeroes verloren. En dat geldt natuurlijk voor het hele gebied in New South Wales en de andere staten.
Want zij vertelde jou dat ze hoorden dat er branden waren, maar eigenlijk enorm had onderschat hoe groot en hoe gevaarlijk dat zou worden. En in hoeverre geldt dat voor heel Australië? Heeft men zien aankomen dat dit stond te gebeuren daar?
Nou, eerlijk gezegd, ja. Het is, de regering heeft het ook onderschat. En dat is het debat eigenlijk, het grote debat wat de afgelopen weken in Australië heeft gespeeld. Want een clubje van oud-brandweermannen die heel veel ervaring heeft met bosbranden, die heeft in aanloop naar dit seizoen uitgebreid gewaarschuwd en heeft gezegd tegen de regering, tegen de landelijke regering, doe iets, zorg dat het land is voorbereid, want het wordt een gigantisch probleem.
It is very, very disappointing that we weren't listened to earlier, because we actually predicted exactly what's happening now and measures could have been taken months ago.
Ja, dat is dus inderdaad uitgekomen. Die voorspelling is uitgekomen. En het heeft weken geduurd voordat de landelijke regering ook echt actie heeft ondernomen en heeft erkend dat dit niet zomaar de jaarlijkse gewone bosbranden waren.
Maar de brandweer heeft dus gewaarschuwd, maar met die oproep is niks gedaan door de regering?
Ja, dat klopt. Eigenlijk pas na oud en nieuw, pas na de jaarwisseling, is Scott Morrison, de minister-president, serieus in actie gekomen. Terwijl de branden toen al maanden woeden. Scott Morrison heeft het altijd af willen doen als de gewone jaarlijkse branden. Dus dat er niks bijzonders was, dat er niks buiten proportie was. En ja, dat was gewoon op een gegeven moment niet meer vol te houden. Maar dat heeft hij wel heel lang geprobeerd. Dus de kritiek op hem, die nam maar toe naarmate de branden ook voortwoeden. Hij ging bijvoorbeeld ook op vakantie naar Hawaii. En dat is echt, daar is hij echt, heeft hij het hele land over zich heen gekregen.
Scott Morrison is set to return to Australia today, following intense criticism over his Hawaiian holiday during the bushfire crisis.
Ja, het was in december en hij vertelde later, ja, ik had mijn kinderen beloofd dat we op vakantie zouden gaan. En zoals iedere Australiër wel herkent dat je soms worstelt met de balans tussen werk en privé, was dit ook voor mij iets moeilijks.
When you make a promise to your kids, you try and keep it. But as prime minister, you have other responsibilities, and I accept that. And I accept the criticism. I get it that people would have been upset to know that I was holidaying with my family while their families were under great stress.
Hij is wel uiteindelijk eerder teruggekomen. Maar ja, toen was de schade al geleden. En hij heeft ook nog geprobeerd om te verdedigen dat hij weg was gegaan. En hij zegt, ja, ik ben niet degene die in de control room zit. Of ik hou geen brandslang vast.
I'm not going to stand there and hold a hose. I'm not a trained firefighter, nor am I an expert like those who sit in the next room and doing such amazing job.
Dus but, ja, hij probeerde dat weg te wuiven eigenlijk. En dat is natuurlijk ook een teken dat hij het eigenlijk niet echt serieus nam.
Nee, want hoe is dat te verklaren? Wat is dit voor een politicus?
Ja, hij is een rechtsconservatieve politicus. En Australië is een van de grootste kolenexporteurs wereldwijd. Ze hebben gigantische kolenmijnen. En met die beloftes om kolen en energie en de kolensector te laten floreren, heeft hij ook de verkiezingen gewonnen vorig jaar. Dat was een grote verrassing. Zijn grote speerpunt was de economie en de banen. En dat hij de gewone, hardwerkende Australiërs, dat hij die niet zou laten zitten. En ja, uiteindelijk heeft hem dat dus ook een verkiezingszege opgeleverd.
Maar hij is dus verkozen op een vrij specifieke, ja, fossiele agenda. Dus het is niet iemand, geen klimaatvoorvechter. In hoeverre wringt dat met wat er nu aan het gebeuren is in Australië voor hem?
Het laat eigenlijk heel erg zien dat Australië die twee kanten heeft. Want aan de ene kant heb je de mensen die vaak in de steden wonen, die heel erg tegen hem in opstand komen. Dus vorige week nog waren er weer tienduizenden mensen in Sydney die op straat gingen protesteren tegen zijn beleid. En echt vinden dat er iets moet gebeuren in Australië. En de deskundigen en experts en wetenschap staat aan hun kant, hoor. Ik bedoel, dat is overduidelijk. Weet je, zij zeggen deze branden en klimaatverandering hebben met elkaar te maken. Door de grotere hitte en droogte zijn die branden groter en heftiger. En aan de andere kant heb je de Australiërs die daar niet van willen weten. En ook politici zij daar ook tweespalt over. Dus die proberen ook elke keer om de link tussen deze branden en klimaatverandering, om die te verstoren of om daar verwarring over te zaaien.
Hoe lang is dat vol te houden als je nu elke deskundige hebt in Australië die zegt, nou, er is onmiskenbaar een connectie tussen klimaatverandering en wat hier nu gebeurt. En je ziet wat die gigantische verwoesting had. Dit houdt dit land en eigenlijk op een bepaalde manier de wereld in zijn greep op dit moment. Hoe lang kun je dat dan naast je neer blijven leggen?
Het is niet zo dat de klimaatontkenners dat die niet om hun land geven. Dus de mensen die mij vertellen dat klimaatverandering niet bestaat en dat het echt alleen maar met het beleid te maken heeft waardoor Australië nu brandt. Of ze zeggen, ja, Australië heeft altijd droge zomers gekend en dit is niks nieuws. Het is niet zo dat zij niet, dat het hen niet aan het hart gaat. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Dus het gaat iedereen daar aan het hart en tegelijk is de discussie zo verdeeld en lopen ze zo, ja, in een soort loopgravenoorlog tegen elkaar eigenlijk, dat ze niet nader tot elkaar komen.
En heb jij enig idee hoe dit nu verder gaat in Australië? Hoe gaan deze branden zich nu ontwikkelen?
Voor dit weekend staat regen voorspeld. En daar zijn ze allemaal ontzettend blij mee natuurlijk. Alleen de brandweer zei ook, ja, het is waarschijnlijk niet genoeg regen om die echt grote branden uit te kunnen krijgen. Dus ze moeten echt wachten tot het herfst wordt en tot de regen serieus gaat vallen. Dus dat er genoeg regen gaat vallen om de branden uit te krijgen.
Want het is eigenlijk een angstaanjagend scenario, toch? Dat menselijk handelen hier die branden niet kunnen stoppen en het eigenlijk wachten is tot de elementen zich herschikken.
Ja, het moeilijke is, aan de branden zelf is weinig te doen behalve wachten tot de regen komt. Alleen het beleid, dus wat je kan doen om te zorgen dat het klimaat zich minder negatief ontwikkelt voor de natuur daar. Daar kan je natuurlijk wel iets aan doen. En Australië heeft geen gigantisch vooruitstrevend klimaatbeleid. Weet je, en dat zal er met deze regering ook echt niet komen.
Er is natuurlijk wel een hele grote internationale verontwaardiging ook over wat er gebeurt in Australië en hoe dit kan gebeuren. Hoe gaat de regering daarmee om?
Ja, ik kan niet zeggen dat ze daar heel ontvankelijk voor zijn. Scott Morrison zegt wel steeds, we houden ons aan die internationale klimaatafspraken.
Australia is doing its bit. But Australia is not going to write a blank check with its own economy.
Maar ja, daar houdt het dan ook wel mee op. Dus deze regering laat zich weinig gelegen liggen aan die internationale druk. De economie en de fossiele brandstoffen gaan tot nu toe altijd voor.
Ja, terwijl het nou juist een land is dat in ieder geval nu ook laat zien hoe gevoelig het is voor die gevolgen van klimaatverandering. Want ja, verwoesting van deze schaal zien we ook wereldwijd gewoon bijna nergens. Dus je zou zeggen dat het voor Australië juist natuurlijk een noodzaak is om hier iets aan te gaan doen.
Ja, juist als je zo aan de frontlinie eigenlijk van de klimaatverandering zit, zou je dat wel verwachten.
Ja, met name omdat je kan zeggen van ja, de regen komt misschien straks en die branden hier zullen op een gegeven moment ophouden. Maar hoe voorkom je nou dat er niet volgend jaar en voor de komende generaties elk jaar dit soort branden gaan plaatsvinden en er weer miljarden dieren en tientallen mensen gaan sterven?
Ja, de meeste mensen die ik heb gesproken, die willen ook en die hopen dat deze crisis tenminste met zich meebrengt dat er iets serieus gebeurt op het gebied van klimaatbeleid. Dus dat er wel degelijk nu ambitieuzere doelen komen. Alleen de regering, de minister-president Scott Morrison, die wekt die indruk helemaal niet. Hij heeft nu wel gezegd dat ze openstaan om het klimaatbeleid opnieuw aan te passen. Maar ja, hij kon ook bijna niet anders dan dat zeggen, omdat de druk op hem nu zo groot is. Maar hij heeft geen enkele concrete maatregel genoemd om dat ook daadwerkelijk waar te maken. En hij zegt bijna in één adem door, maar de gewone Australiërs die hoeven zich geen zorgen te maken, want de belastingen gaan niet omhoog en we zullen er altijd voor zorgen dat ons klimaatbeleid u niet zal raken in de portemonnee of in uw baanzekerheid.
Nee, maar misschien wel in het bos achter uw huis.
Ja, precies. En vooral in het bos achter het huis van je kinderen of je kleinkinderen.
En Ray Harvey van de kangoeroeopvang, hoe is het op dit moment met haar?
Nog steeds in dat gebied. Ook al is het dagen geleden dat die grote brand heeft gewoed, nog steeds waren er bomen die smeulden. Dus nog steeds waren er bomen die een heel klein beetje opgloeiden. En er hoeft maar een klein windje op te steken of zo'n vonkje springt weer over. En ook bij haar gaat het regenen. Ook bij haar komt die regen wel komend weekend. Dus dat is goed nieuws. En tegelijk dacht ik, ja, zoveel kan er hier niet meer vernietigd worden, want eigenlijk alles is al kapot.
Dankjewel, Annemarie.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. En heel graag zou ik vandaag jou iets willen vragen. Op onze redactie bespreken we elke ochtend om 9:30 stipt wat we vonden van de aflevering. En dat kan er soms best hard aan toe gaan. Maar veel liever horen we van jou wat jij vindt van onze podcast. Wat je goed vindt en ja, wat er beter kan. Je vindt daarvoor een vragenlijst op nrc.nl/podcastonderzoek. Wees vooral eerlijk. Dank je wel. Dit was Vandaag, morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.